Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glenn van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glenn van der Burg in gesprek met
Suzanne Wolsing, HR Business Partner bij Hago Zorg. En Alex Volleman, Hoofd Human Resources bij Ellipse Life, zijn te gast. Ja, wat vinden medewerkers van het werken bij jouw organisatie? Nou, dat vraag je je vast wel eens af. Misschien heb je er ook wel eens met elkaar over. Maar medewerkeronderzoek, dat zorgt ervoor dat je erachter komt. Dat is natuurlijk uitermate nuttig voor jouw organisatie. Sterker nog, bevlogen en betrokken medewerkers leveren betere resultaten voor jouw organisatie. Maar ja, wat doe je met die uitkomsten van dat medewerkersonderzoek? Gaan ze de la in? Want zonder actie is al die data nutteloos. Suzanne Wolsing en Alex Volleman, die ga je vandaag een kijkje achter de schermen geven. Een kijkje in de keuken. Hoe zij dat aanpakken. Wat zij doen met die resultaten van medewerkeronderzoek. En ik ben natuurlijk bijzonder blij dat je luistert naar People Power.
People Power met Glenn van den Burg.
Ja, fijn dat je luistert. Tweede uur People Power. Nummer 99 is het. Ja, dat is spannend, hè? Ja. 99ste uitzending van People Power. Voor volgende week dus nummer 100. Dat is wel bijzonder, want volgende week staan we in een vrachtwagen voor het IBC, het International Broadcasting Conference. Zeg ik het goed? Ja. En daar zijn we de hele dag met New Business Radio en natuurlijk ook met People Power 2 uur lang. En Annette van Waning, een van onze vaste gasten, zit hier in de studio. Die hoort het voor het eerst en die denkt, waarom ben ik hier uitgenodigd? Nou ja, net bij deze. Bijzondere uitzending vandaag. We gaan het hebben over medewerkeronderzoek. En wat wel grappig is om te vertellen is dat wij dachten, ach ja, we hadden één hele leuke gast. Een tweede gast, die waren we nog aan het zoeken. En we hebben daar ook ons LinkedIn-netwerk gevraagd om hulp. Nou, dat hebben we geweten. Dank daarvoor allemaal, als jullie nu luisteren. Echt ideaal, want we hebben nu een enorme lijst van mensen die over dit onderwerp iets kan vertellen. En dat ging ook door lang nadat we al lang Alex Volleman bereid hadden gevonden om hier het kijkje in de keuken te geven. En ik zal jullie zeggen, we hebben net nog even gekeken. Mijn fijne collega Doek Sprakker, die heeft het gepost en ik. En het is nu, dat kun je zien op LinkedIn, het is nu 16.000 keer bekeken. Dat is echt bizar, hè? Dus dat pleit nog maar eens een keer voor het feit dat we gewoon vaker om hulp moeten vragen bij jullie. Dus dank daarvoor allemaal. Ze gaan ze allemaal netjes in een lijstje zetten En ergens in de komende jaren zullen jullie je tips wel de revue passeren. Suzanne Wolsing en Alex Volleman in studio. Fijn dat jullie er zijn allebei. Jullie doen de luiken open en gaan jullie ons helpen met het medewerkersonderzoek. En laten we maar eerst maar eens even beginnen, Suzanne, bij jou. Want dames eerst, we zijn een beetje traditioneel nog.
Kijk, daar hou ik van.
Ja, fijn hè, ja, dat dacht ik al.
Dat wordt gerekend.
Medewerkeronderzoek, waarom doen jullie dat?
Er waren heel veel soorten onderzoeken binnen Verbego. En we hebben sinds dit jaar de tool Betekenisvol Werk. Met als doel van, nou ja, wij zeggen wel dat we betekenisvol werk bieden aan onze medewerkers. Maar we meten het eigenlijk onvoldoende of op heel veel verschillende manieren. Wij zijn heel erg benieuwd naar hoe blij onze mensen op hun werk zijn.
Ja, ja. Alex, waarom doen jullie een medewerkeronderzoek binnen Ellipse Life?
Blijkbaar, de mensen maken het verschil. En dat is iets wat je signaleren. In een kleine organisatie, een start-up, een organisatie waar je eigenaar bent met 20 man, krijg je signalen, heb je een feeling. Maar de vraag is, op het moment dat je 50 man, 100, 200 man, kloppen die signalen wel?
Oké. Want hoeveel mensen werken er bij jullie?
Op dit moment bijna 200 binnen de Ellipse Life groep. Het onderzoek is gedaan omtrent 15.000 mensen. Maken onderdeel uit van een multinational. Maar in deze onderzoeken die faciliteren je wel om heel diep in de sub sub-afdelingen door te gaan.
Ja.
Zonder dat het de anonimiteit verliest natuurlijk.
Ja, en dan gebruiken ze bij Hago Zorg, wat een onderdeel is van Verbego, gebruiken ze een eigen tool, hebben ze ontwikkeld. Wat gebruiken jullie?
Wij hebben het ingekocht bij E.ON Hewitt.
Oké. Ik dacht dat het een concurrent van jullie was, E.ON.
E.ON is een verzekeringsmakelaar.
Ja, toch?
En wij werken heel veel samen met E.ON.
Oké.
Wij werken met tussenpersonen.
Ja.
En nooit rechtstreeks naar de klant. Of naar de pensioeninstelling wel, maar nooit rechtstreeks naar de klant.
Okay.
Dus E.ON is een businesspartner van ons. Gelijk aan een Willis Towers Watson of een Marsh. En nou, ook de kleinere makelaars of de makelaars zoals een Meijers. Nog andere klapverzekering. Ja.
Want Ellipse Life is een... tot vorig jaar toen je ook bij ons in de uitzending was tijdens de HR Top 100. Ik had er nog nooit voor gehoord. Maar dat is een van die ja, zeg maar, voor het grote publiek slapende reuzen, noem ik ze altijd maar. Een enorm bedrijf. Leg ze even uit in 3 zinnen. Wat doen jullie?
Ellipse Life is gericht op de risico's die de gevolgen van arbeidsongeschiktheid of overlijden dekt. En dan zitten we in de business-to-business, waarin we dus voor de werkgevers, dat zijn onze gesprekspartners, verzekering kunnen afsluiten.
Ja.
Ja.
En waar doen jullie dat allemaal? Want jij bent verantwoordelijk voor zo'n beetje deze regio, hè? Voor Nederland.
Klopt. We zijn begonnen in Zwitserland en Nederland. En op dit moment zijn wij heel ambitieus en goed aan het uitbreiden. We zijn op de goede weg. Duitsland, Italië en op dit moment maken we ook de oversteek naar Amerika.
Oké. En jij zegt, hè, dat medewerkeronderzoek, dat doen wij omdat wij onze mensen belangrijk vinden. Die maken het verschil. Jullie laten het uitvoeren via E.ON Hewitt. Dus daar koop je het in. Hoe ziet dat er dan uit? Is dat doen ze dat online? Doen ze het op papier? Ja, dat kan ik me bijna niet meer voorstellen natuurlijk. Maar hoe bereid je medewerkers?
Het is zeker online.
Ja.
Het is voor de hele groep van Swiss Re. Dus wereldwijd. Dat is niet in de landen die ik alleen net noem, maar dat zijn veel meer landen. Dus betekent inderdaad dat je online dat survey invult. Maar daarnaast is er zeker een hele lokale verantwoordelijkheid van het lokale management om naar de medewerkers te communiceren waarom we het doen en wat we ermee gaan doen.
Ja.
Het is een moment van feedback geven. Dus natuurlijk zal E.ON de instructie geven hoe je dat in kunt vullen, hoe je die tool kunt gebruiken en dat het anoniem is. Dat is het voordeel dat we het bij een externe partner hebben ondergebracht. En wij als management zullen zeker de inhoudelijke motivatie moeten gaan vertellen aan de medewerker van wat gaan we hiermee doen? Waarom willen we dit? Waarom doen we het?
Ja, maar dat is eigenlijk stap 1, hè? Suzanne, dat zullen jullie ook hebben. Stap 1 is zorgen dat het überhaupt ingevuld wordt. Het is leuk dat je een survey hebt, maar als 5% van de hele organisatie reageert, ja, dan kan je er niet zoveel mee.
Nee, dat klopt. Nou, wat wij gedaan hebben is zeg maar eerst alle leidinggevenden de enquête in laten vullen. En vervolgens hebben we met hun een feedback sessies gehouden. Waarin zij dus zelf met de verbeterpunten aan de slag konden. Zo leerden ze ook eerst de tool kennen, hè, de online tool. En een manier om ermee over in gesprek te gaan. En vervolgens hebben we het in de hele operatie uitgerold. We hebben ongeveer 3700 medewerkers. En hebben zij het op hun eigen locatie gedaan. En wisten zij ook van, nou ja, ik kan zo'n sessie doen met medewerkers. En dat gaat ongeveer, hè, op de manier waarop Suzanne het gedaan heeft. Dus ik heb een soort training daarin gegeven.
Okay.
En dan heb je ook gelijk een stukje draagvlak. Ze kennen de tool en de manier om ermee aan de slag te gaan met medewerkers.
Ja, nou dan ga ik er een beetje vanuit dat ze bij Alex heel veel mensen achter de computer werken.
Ja.
Dat is bij jullie niet zo.
Nee, wij
dus
hebben ook...
Hoe zorg je dan met schoonmakers die geen werkplek hebben, dat ze het invullen?
Nou, dat was best wel een uitdaging. Want in principe willen wij ook graag dat de mensen het online invullen. Maar wij hebben niet van iedereen mailadres. Niet iedereen heeft een mailadres. Niet iedereen is de taal bovenmachtig of werkt met een computer. Dus we hebben aan elke leidinggevende eigenlijk gevraagd. Hè. Wij zitten bij klanten binnen. Dus grote objecten met in principe grote groepen mensen. Van hoe kan jij het beste jouw mensen bereiken? En de een deed het online. De ander deed het toch met een vragenlijst. Omdat onze medewerkers dat soms prettiger vinden. Met een soort van brievenbus op het kantoor van de leidinggevende. Kon iedereen hem indoen zodat hij wel anoniem bleef. En zo is het bij ons op meerdere manieren met de post. Hoe elke leidinggevende zeg maar, denkt zijn mensen te kunnen bereiken.
Ja, nou, daar begint het natuurlijk wel. Hè?
Ja.
Alex, jij volgens mij is hij net geweest. Hè? Jullie zijn de resultaten ook al bekend?
De resultaten zijn bekend. Ja. In mei hebben we de survey gehouden.
Ja.
In 3 weken de tijd voor gehad om dat in te vullen. Veelvuldig communicatie, ook in de 3 weken, is belangrijk. En een respons gekregen van 88%.
Maar dat is heel netjes.
Dus dat is zeker valide. Maar je moet weten dat leadership, management is heel erg gevoelig voor cijfers. En dan is het bijna een doel op zich, inderdaad, om richting 90% te scoren omtrent de responsrate. Wat eigenlijk onzin is. Waar ik eigenlijk zoiets heb van, als jij je feedback wil geven, graag, maar niet omdat het moet.
Nee. Voordat je dat is er een KPI dat iedereen dat ding in moet vullen. En dan,
die is er.
Die is er ook.
Die is er ook.
En daar ben je daarvoor?
Dat zijn wij zelf.
Hey, het laatste vraag voordat we naar het plaatje gaan. Wat is nou het meest opvallende? Suzanne, ik ga het ook straks aan jou vragen. Dus kun je vast even nadenken in je hoofd. Wat is nou het meest opvallende wat er uit dat survey komt? Waarvan je denkt van, had ik nou niet verwacht. En dat mag positief of negatief zijn. Dat maakt mij niet uit.
Ja, dan moet ik je teleurstellen op deze vraag.
Ja?
En ik denk dat tenminste de service die ik tot nu toe in mijn loopbaan tegengekomen ben, kun je eigenlijk van tevoren verklaren wat eruit gaat komen. Dus een surprise zal het niet zijn.
Wat zeg je dan als het wel gebeurt, dan doe je je werk niet goed? Dan heb je je beeld van je organisatie verkeerd?
Nee, maar een organisatie zit in een bepaalde fase. Ja. Waarin je kunt verklaren waarom er iets uitkomt. Waarom je zegt van ja, dit had ik inderdaad aanzien komen dat het nu wat minder is. Een organisatie die in groei is, dan zul je wat sneller tegen je buurman zeggen, we hebben een leuke job, we groeien, kom ook bij ons werken. Een van de vragen die je in zo'n engagement survey krijgt is van, zou je jouw werkgever adviseren aan een vriend, familielid?
Mm-hmm.
Nou, dat valt in Nederland soms familielid. Nou, ik moet mijn broer echt niet naast me hebben. Nee. Dus dan zegt de Nederlander nee. Maar als je hem even wat breder trekt, van nou, ben je positief over je werkgever? Een organisatie die groeit, een organisatie die succesvol is, ja, daar komt het heel positief. Op dit moment zijn er ook organisaties, hoe goed ze ook met een herorganisatie omgaan, waarin het toch wat heel moeilijk is om te zeggen van, nou, ik ben heel erg blij op dit moment met mijn werkgever. Ik kan me dat ook voorstellen.
Ja.
Die zie je aankomen.
Ja. Suzanne?
We waren in de veronderstelling dat we best heel veel al aan opleidingen doen. Maar er is gebleken dat aan ontwikkeling in vakmanschap, dat bij ons beter kan. Hè? We hadden zeg maar gemiddelde van een 7,3 voor de tevredenheid. Maar dit was een punt wat aandacht behoeft.
Mm-hmm.
Je ziet toch, wij zitten in de langdurige zorg en medisch-specialistische zorg. In de langdurige zorg hebben mensen andere trainingen of competenties nodig dan in de medisch-specialistische zorg. Dus dat wij nog meer zeg maar de diepte in kunnen in wat wij onze mensen kunnen aanbieden. Waar werk je? Werk je met gehandicapten of werk je met agressieve ouderen? Of ja, je kan in allerlei situaties terechtkomen. Dus dat we daar ons nog meer in moeten inleven. Dus ja, ik zie het ook alleen maar als kans, zeg maar. Dat je hier weer mooie dingen uit kan ontwikkelen. En daarnaast zijn het ook vaak hele kleine praktische dingen die mensen aangeven, die eigenlijk heel snel verholpen kunnen worden. En blijkbaar zijn normaal te weinig geroepen voelen om een mening te geven of dat nog niet durven. En door zeg maar steeds met je medewerkers in gesprek te gaan, door bijvoorbeeld betekenisvol werk, maken ze zich ook eigen om dingen aan te geven. Kan je veel sneller met kleine dingetjes waarvan ik nu denk, joh, had dat veel eerder gezegd, aan de slag gaan als organisatie of als leidinggevende.
Ja, mooi. Mooi dat effect er dan zit. Dat je dat gesprek, eigenlijk dat je een natuurlijk moment creëert, wat misschien wel dwingt tot het erover hebben.
Ja, ik denk als je dit systeem, als je steeds die feedback sessies doet en daar ook echt opvolging aan geeft, wat met de acties gaat doen, denk ik dat het uiteindelijk een automatisch proces wordt, dat ook in werkoverleggen mensen veel sneller hun mond open durven te doen. Want ja, wij werken toch met wat lager geschoold personeel, wat misschien niet altijd gewend is dat hun mening gevraagd wordt. En wij vinden het juist heel belangrijk om de dienstverlening ook voor onze klanten optimaal neer te zetten.
Ja, mooi. Ja. We gaan het zo hebben over de resultaten zijn binnen. Hiep, hiep, hoera, hartstikke mooi. Het bevestigt het beeld of leren we nieuwe dingen. Maar ja, wat doe je er dan mee? Hoe onderneem je dan actie om daadwerkelijk te zorgen dat het de volgende keer nog beter wordt? Dat hoor je straks.
People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg.
Suzanne Wolsing van Hagezorg en Alex Volleman van Ellips Live zijn in de studio om ons mee te nemen in wat zij doen met het medewerkeronderzoek. We hebben het net al even gehad over waarom ze het überhaupt doen en wat er dan uitkomt en of dat dan opvallend is, ja of de nee. En nu wil ik eigenlijk uitgebreid met jullie over hebben wat je dan doet met die resultaten. We hebben het al heel vaak gehad over dat het belangrijk is en waarom het dan allemaal belangrijk is. Maar ja, en dan, Alex, hè? Jullie doen dat. Het is een enorm onderzoek bij jullie. 15.000 mensen doen eraan mee. Jij bent voor een deel verantwoordelijk en niet voor al die 15.000 volgens mij. Maar dan komen die resultaten terug. En dan?
Er komt een ingewikkelde en hele complexe en uitgebreide rapportage uit. En je kunt kruisverbanden leggen tussen opleidingsniveau, tussen leeftijd, hoe lang iemand in dienst is. Dan kun je allerlei conclusies uittrekken. Ja. Maar uiteindelijk, wat ook echt interessant is, zijn de open opmerkingen. De open stukken waarin mensen toch de moeite hebben genomen om in eigen bewoordingen een aantal zaken door te geven. Die zijn ook wel heel erg interessant.
Ja.
Nou, alles bij elkaar. Komt er uit een rapport. En dat doet zo'n onderzoek goed. Komen een aantal sterke punten uit in volgorde en een aantal aandachtspunten. En met die aandachtspunten kun je projectgroepjes vormen. Dat hebben we vorig jaar een keer gedaan. En met die projectgroepjes ga je dan aan de slag. En dit jaar heeft de CEO van onze groep gezegd, maar we hebben heel veel dingen lopen. We hebben heel veel acties in gang gezet. We hebben ook al heel veel veranderingen doorgevoerd afgelopen jaar. Moeten we nu niet gewoon dat in zijn werk laten doen? En veel bewuster die link maken dat wat we aan het doen zijn, dat ook teruggaat naar de feedback die onze collega's ons geven.
En hoe ziet dat dan uit? Ik kan me dat heel goed voorstellen, want het zou betekenen dat jij zit te wachten tot het medewerkeronderzoek is en alle managers zitten wachten van, nou jongens, we doen even niks, we wachten even op medewerkeronderzoek, dat je dan pas in actie komt. Zo zit de wereld natuurlijk niet in elkaar. Dus je bent continu bezig met verbeteren, veranderen, nou noem maar op.
Nee, maar een management team of een leadership team heeft ook continu de gedachte, gaan zaken goed? Kunnen zaken verbeteren? Kunnen we dingen slimmer doen? Er is managementoverleg, er is medewerkersoverleg op de afdelingen. En daar komen ook signalen. Het is ook een continu proces waarin je elkaar feedback geeft. Waarin je op tafel kunt gooien van dit gaat beter of dit gaat nog niet goed. En wat kunnen we daaraan doen? Heb je geen medewerkerstevredenheidsonderzoek voor nodig?
Nee.
Maar zo'n medewerkerstevredenheidsonderzoek is natuurlijk wel een momentopname waarin we met z'n allen weer collectief zeggen, oh nee, zo staan we er vandaag bij. En als ik dan kijk bijvoorbeeld ook naar het resultaat van 2016, het resultaat 2017, dan zie je daar een progressie in.
Okay.
En dat is mooi. Op het moment dat je van 54 is een getal, hè, op de benchmark, zeg maar, op de ladder, zitten we in Nederland nu dit jaar op 82. Nou, u ziet dat maar eens vast te houden. Maar dat is een enorme progressie.
Is dat een schaal van 100 waar je dan op zit?
Correct.
Dus je hebt dan eigenlijk in schoolcijfers een 8,2.
Ja, en dan afgezet.
Dan mag je mee thuiskomen.
En dan afgezet tegen de top employees in de wereld.
Oké.
Dus dat is ook nog eens relatief. Dat is echt een enorm hoge score. Nou, waar komt die hoge score dan vandaan? En dat is wat ik net ook zei. Die is wel te verklaren. Er is een andere structuur gekomen in Nederland. Met een Nederlandse directeur. Die een Nederlands managementteam heeft gevormd. Waardoor een aantal zaken veel beter opgevolgd kunnen worden.
Maar zoals wat? Wat is er dan veranderd waarvan je zegt van, nou, dat heeft gewoon, dat een heeft met het ander te maken?
Communicatie. Communicatie van wat zijn onze doelen? Communicatie van doen we het goed? Communicatie tussen afdeling onderling. Toch de verkoopafdeling versus de contractmanagementafdeling, de operations, zaten ver uit elkaar.
Fysiek ver uit elkaar?
Fysiek ook ver uit elkaar in het gebouw. Waarin de nieuwe directeur zei, wij moeten bij elkaar gaan zitten. Er moet veel meer samengewerkt worden. Verkoop kan niet iets verkopen wat operations niet kan behandelen. Dus hij zei ook echt letterlijk tegen mij, we gaan met z'n allen in dezelfde ruimte zitten, in dezelfde vleugel. Dan denk ik, nou, dat gaat nooit passen, joh. Ja. En uiteindelijk zegt hij, dat gaan we doen. En Tom Poes verzinnenlist. En die hebben we gevonden. We hebben een enorm inspirerende werkomgeving gevonden waarin we echt met snelle bij elkaar komen. In het midden gescheiden door we noemen dat een connecting box. Dus een glazen box met verschillende glazen ruimtes waarin lounge-stoelen staan om elkaar te ontmoeten. Zodat je elkaar op de werkplek niet stoort. En in de andere ruimte waar de verkoopafdeling voorheen zat, wat aan de andere kant van de gang is. Hmm. Een vergaderruimte waarin projectruimtes gecreëerd hebben. Waarin mensen zich terug kunnen trekken om een kwartaalafsluiting te doen. En dat heeft zo geholpen met de motivatie, met de werksfeer, met het samenwerken. Dat komt wel daaruit voort. Dus ja. Toen wij de verandering ook in gang gezet hebben en zeiden van, en nu gaan we dus die interne verhuizing doen, zeiden we, en dit is wel naar aanleiding van om meer met elkaar te gaan samenwerken.
Ja, ja. En je legt dus ook die verbinding dan van de resultaten van het medewerkersfonds, om ook uit te leggen van, jongens, weet je, dit hebben jullie gezegd. Ja, dit is waar we aan moeten werken en dit is wat we dan gaan doen. Maar ik hoor je ook zeggen, ja.
Maar dat is een leerpunt geweest.
Ja.
Want in het medewerkerstevredenheidsonderzoek zit een vraag. En de vraag is, hoe effectief is een medewerkerstevredenheidsdatonderzoek?
Ja, dus, dat is een goede vraag.
Ja, dat is een goede vraag. Ja. En die scoorde heel laag.
Oké.
Terwijl ik net zei dat we van 54 naar 82 zijn.
Ja.
Dus iets hebben we goed gedaan. Maar de effectiviteit van het medewerkerstevredenheidsonderzoek, die was ver onvoldoende. Dan zijn we dus vergeten om te vertellen welke acties we dan in gang gezet hebben, die wel degelijk voortkomen uit de feedback.
En dat is eigenlijk ook de opmerking van de CEO. Die zei, we gaan even niet weer allerlei projectgroepjes doen, maar we gaan wel vertellen wat we dan doen naar aanleiding van.
En we gaan door met de activiteiten die we in gang gezet hebben.
Ja.
En we weten dat een aantal zaken echt nog wel verbetering nodig heeft. Maar we kunnen niet alles in een maand veranderen.
Ja.
Begrijp dat ook.
Ja, mooi. Nou, ik hoor straks vast meer van je wat er allemaal loopt. Danielle, hoe kom ik nou aan Danielle?
Suzanne.
Zat die in het vorige uur of zo? Ja, ik heb een zwaar weekend gehad. Suzanne. Nou, ik vind dat je ook best wel een Danielle had kunnen zijn.
Ja?
Ja, nou, vind ik wel. Het is een beetje dezelfde.
Het is ook een jaren 70 na.
Ja, toch? Volgens mij is dat hetzelfde vakje. Danielle en Suzanne zitten bij mij in hetzelfde vakje. Ja, ik red me er altijd wel weer uit. Suzanne, je had het net al even over de feedback sessies. En ik ben benieuwd hoe dat in elkaar zit. Hè? Want jullie doen het onderzoek, betekenisvol werk, er komen resultaten uit.
Ja.
Dan organiseren jullie een feedback sessie.
Ja,
dus kun je uitleggen hoe dat eruit ziet?
Ja, wij krijgen ook een heel mooi online rapport. Wij kunnen per object zien, zeg maar, wat de scores zijn op de pijlers waarop wij meten. En de bedoeling is ook dat we per object een sessie doen met de medewerkers om niet alleen de cijfers te delen, maar de aandachtspunten die wij ook netjes in een matrix aangeleverd krijgen. Die schrijven wij op flip-overs op de muur. En de medewerkers kunnen dan briefjes plakken met verbeterpunten. Dus niet alleen maar van dit gaat niet goed of dat gaat niet goed. Nee, echt van wat zou ik doen om dit punt te verbeteren.
Maar noem eens zo'n punt wat eruit kan komen.
Nou, bijvoorbeeld, ik zie 's ochtends geen leidinggevende op mijn werk als ik om 6 uur begin.
Okay.
Nou, blijkt dat mensen dan om 5:30 er al zijn en de leidinggevende om 5:45 of 6:10. Het zijn soms hele basale dingen. Of onze werkkarren zijn te zwaar. Nou, andere wielen eronder. Nou, weet je, de karren rijden weer. Of wij krijgen hier geen jaargesprekken. Terwijl wij wel de afspraak hebben dat wij jaargesprekken hebben met onze medewerkers. De vloerenploeg wil bijvoorbeeld alleen met de vloerenmannen een werkoverleg en niet met z'n allen bij elkaar. Dus die willen ze even lekker over de vloeren praten. Nou, het zijn gewoon hele simpele dingen, zeg maar, waar zij dan mee komen om te kunnen verbeteren, waardoor hun werk, zeg maar, prettiger wordt.
Ja.
Ja, en wij hebben dan een aantal rode punten, zeg maar. Daar moet je in principe als eerste mee aan de slag. En dan heb je een oranje. Die scoren ook minder, maar die zijn minder urgent. Nou, en ik doe, zeg maar, om niet een klaagsessie van te maken, ook een aantal groene punten waar we goed op scoren. Bijvoorbeeld plezierig samenwerken of weten voor wie het werk doet. Hè. Wij zitten natuurlijk in de zorg. Dus blijkt dat onze mensen allemaal eigenlijk heel goed weten. Dat scoort gemiddeld een 8,2 voor wie ze het werk eigenlijk doen. En nou ja, onze
mensen. Dat klinkt zo logisch, hè, eigenlijk.
Ja, en eigenlijk voelen ze zich heel verbonden met het pand waar ze werken, of dat nou een ziekenhuis is, of ouderenzorg of gehandicaptenzorg. Dat ze heel erg leuk vinden om met dat soort patiënten of cliënten om daar zich in te begeven.
Ja.
Ja.
En dan zie ik een muur vormen. Want jullie doen het lekker fysiek, hè? Gewoon met plakketjes
bij ons,
en zo.
Wij zitten natuurlijk ook met een aantal ongeschoolde mensen in de schoonmaak. Dus niet iedereen is altijd even mondig of durft zijn mond open te doen. Daarnaast heb je verschillende culturen. Hè? In de ene cultuur zeg je wel snel wat, in een andere stel je heel ondergeschikt op, helemaal zijn leidinggevende zo'n sessie leidt. Dus daarom hebben wij met geeltjes, met plakketjes gedaan. Dus iedereen krijgt briefjes en pennen. En die kunnen allemaal hun ideeën op de borden plakken. Zo zie je soms ook dat hetzelfde punt wel 8 keer terugkomt, waardoor de leidinggevende ook denkt van, jeetje, nou, hier moet ik wel echt iets heel snel iets mee. Nou, vervolgens gaan we die punten in een actieplannetje zetten met een aantal actiehouders erachter en data. En dan is de bedoeling dat steeds in werkoverleggen wordt teruggekoppeld van, nou jongens, deze punten hebben jullie aangegeven, dit gaan we eraan doen. Of we kunnen er niks mee, of we zijn ermee bezig. Maar ik ben ook van mening, als je niet communiceert waar je allemaal mee bezig bent, hè, aan verbeterpunten, dat ze het dan heel gewoon vinden. En eigenlijk de link niet leggen naar het medewerkerstevredenheidsonderzoek.
Ja.
Dus ja, er zit ook een deel in de communicatie. En afspraak is afspraak natuurlijk. Hè. Als je niet met de resultaten aan de slag gaat, ja, dan vult een volgende keer de helft hem niet meer in. Hè.
Nee.
Die voelen zich dan niet serieus genomen. Dus.
En wat ik leuk vind is dat je dus niet alleen maar mensen laat uitspreken in dat onderzoek wat ze ervan vinden, maar dat je ze vervolgens ook betrekt bij. En hoe gaan we dat dan oplossen? Ja. Hoe zorg je er nou voor dat iedereen daar een bijdrage aan levert? Want mijn ervaring met groepen mensen is, en dat die geeltjes werken natuurlijk, hè?
Ja.
Maar dat de een die begint te schrijven en die heeft er zo 10.
Ja.
En de ander die zit naar dat papiertje te staren zo van, ik weet niks.
Ja.
En meestal is het, ik durf niks op te schrijven.
Nee. Nou ja, als ik zelf een sessie leid, dan loop ik even naar diegene toe en dan zeg ik, joh, hè, lukt het? Of begrijp je het wel? Of, nou ja, en je kan mensen ook niet allemaal dwingen. Hè? Sommige mensen komen wel naar zo'n sessie, maar ja, die denken, ik kom hier alleen maar om schoon te maken. En een ander denkt van, nee, ik wil ook gehoord worden. Dus ja, je kan niet mensen dwingen.
Nee.
Maar op zich denk ik dat... Ja, dat je het, als je zo'n sessie leidt, moet je ook een beetje gevoel bij hebben en de mensen erbij betrekken. En je hebt ook altijd mensen die binnenkomen en gelijk, hè, zo. En die, ja, zeg ik dan ook even van, joh, iedereen mag hier zijn mening geven. En,
ja, en jullie doen de sessie dan op het object,
op
zodat
de
er altijd mensen zijn, dat het altijd relevant is, ja. Altijd in de context.
Ja.
Maar dan moet je er best wel een hoop doen.
Nou, ik doe ze niet. In principe heb ik de leidinggevende een workshop gegeven, okay. Hoe ze zo'n sessie kunnen doen. En daar ben ik mee gestart. Dus in principe zouden ze het allemaal zelf kunnen doen. Maar je hebt natuurlijk altijd wel locaties of objecten waarvan je denkt, nou, hè, of bijvoorbeeld alle indirecte medewerkers, daar heb ik zelf die sessies bij gedaan. Omdat ik dan dat makkelijker vind in de opvolging of in advies geven of in coachen van leidinggevende.
Ja, wat ik wel spannend daaraan vind. Want dan, ik kan me voorstellen, als jij de sessie doet, hè, jij bent van HR, hè, dus je bent een soort van neutraal persoon. Als je eigen leidinggevende doet, lijkt me dat wel spannender. Ja. Heb je daar geen last van dan?
Dat zijn we nu aan het onderzoeken. Want het is natuurlijk het eerste jaar dat we dit onderzoek zo groots hebben aangepakt. Dus ik ben nu ook bezig om feedback op te halen van, hè, hoe hebben we het gedaan? Hoe bevalt het? Durven mensen wel of niet wat terug te geven? Ik heb ook een sessie gedaan waarbij leidinggevenden niet gewenst waren. Had ik van tevoren eigenlijk zelf ook al een beetje bedacht. Meningen waren wel een beetje verdeeld, maar uiteindelijk hebben we besloten om dat niet te doen. Maar heb ik wel direct daarna met de leidinggevende feedback sessies gedaan en die zijn gelijk aan de gang gegaan met acties. Dus voor een volgende keer denk ik dat het voor dat team dan ook makkelijker is om het wel met leiding te doen. Maar over het algemeen.
Ja, en ik kan me ook voorstellen dat je aan de resultaten wel kunt zien als het echt ergens mis is.
Ja.
Dat je dan denkt, nou, hier
dan
moet ik maar misschien
HR
niet met de leidinggevende doen.
Ja, want dan zie je ook het stukje aandacht en betrokkenheid vanuit je leidinggevende. Als die slecht scoort, ja, dan moet je wel afvragen of je daar de leidinggevende de sessie wil laten doen. Dus dat is ook iets wat je natuurlijk als HR business partner een beetje aan moet voelen. Van ja, waar kan het wel en waar kan het niet?
Ja.
Maar over het algemeen gaat het ook over ontwikkelen van vakmanschap en betrokkenheid bij je werk. Er zijn ook heel veel praktische zaken. En dan is het wel fijn als een leidinggevende erbij zit. Want die kan gelijk, hè, of zeggen, maar de klant wil het zus of de klant wil het zo. Of dit doen we daarom of dit doen we niet. Dus je kan daar wel makkelijker op inspelen. Alleen als je het hebt over aansturing en daar feedback op geven. Ja, dat is soms wel een spannende. Dat klopt. Ja.
Nou ja, ik hoor dat je Billy dat het heel erg ingezoomd wordt, hè, op de teams zelf. Daar ben ik ook wel benieuwd naar hoe dat bij Alex Volleman van Ellipse Live gaat. En dat hoor je straks.
New Business Radio. Let's talk business.
Ja, we praten over een medewerkeronderzoek en niet zozeer over hoe dat dan in elkaar zit of waarom het zo belangrijk is. Maar vooral, wat doe je dan met de resultaten? En in de studio hebben we Suzanne Wolsing, die ik net al Danielle noemde. en Alex Volleman, moet eigenlijk voor Alex ook nog een keer zijn verkeerdste naam zeggen. Dan is het weer een level. Hè? Dan zijn we weer level. Alex werkt bij Ellipse Live. En Suzanne bij Hagen Zorg. En ze houden zich allebei bezig met ja, met het HR-werkveld. En dan, ja, leuk, zo'n medewerkersonderzoek is natuurlijk echt een traditioneel HR-instrument. En de vraag is natuurlijk altijd, wat doe je er dan mee? Nou, Suzanne vertelde net over hoe zij de resultaten eigenlijk gebruiken in de teams om echte feedback sessies te organiseren. Ik vroeg me dat af, Alex, hoe jullie dat aanpakken bij Ellipse Live. Jij vertelde al even, we kunnen allerlei doorsnedes maken op leeftijd en op geslacht en op nou weet ik veel wat allemaal. Doe je dat dan ook? En komen daar dan bijzondere dingen uit? Want ik kan me best voorstellen dat je zegt van nou weet je, we doen het hartstikke goed. Of misschien we doen het helemaal niet goed, maar we doen het bij deze doelgroep wel heel goed. Of bij deze groep doen we het juist minder goed.
Als ik het resultaat van de totale groep pak, dan is die goed.
Ja.
Als ik dan vervolgens naar subafdelingen ga of business units of landen, dan zijn de verschillen er wel, maar niet substantieel. Niet echt heel erg groot. Dat je zegt van nou, maar ik zal daar hele andere acties moeten ondernemen dan in andere landen. Surveys worden wel iets anders ingevuld naargelang de cultuur.
Ja, merk je dat?
Dat merk je.
Ja,
ja, ja. Waarin een Zwitserland een andere cultuur heerst qua hiërarchie. Dan bijvoorbeeld in Nederland, waarin veel kritischer gekeken wordt naar een leidinggevende.
Ja, is jouw ervaring dan dat eigenlijk de resultaten in Nederland gewoon standaard lager zijn, omdat wij niet zo snel een 9 of een 10 geven?
Ja.
Ja?
En er zit een verschil in hoe dichter je over jouw eigen werkplek pakt. Je eigen functioneren, jouw eigen toegevoegde waarde. Zijn collega's positiever dan op het moment dat je zegt van hey, wat vind je dan van andere afdelingen? Ja. Maar dat is nog altijd positiever dan en wat vind je dan van andere landen? En dat is nog altijd positiever dan wat vind je dan van het global leadership? Dus hoe verder iets van je afstaat, hoe meer het afzwakt. Ik zeg niet dat het slecht wordt, maar het zwakt wel af.
Ja.
De inner circle, zeg maar, je eigen groep, ja, is toch altijd wel goed. En dat heeft ermee te maken omdat jij beseft onder welke omstandigheden je welke werkzaamheden uitvoert. Want er was een vacature, of er waren collega's ziek, of het systeem werkte nog niet helemaal. En dat heb je van een andere afdeling, zie je dat niet zo heel goed.
Nee, en dus die zijn dan stom. Want die doen, hè, dat wordt een soort amorf iets. Hè? Dat is hun afdeling. Maar dat is niet meer een gezicht en een mens waarvan je weet, oh, zijn vrouw is ziek of zijn kinderen die slapen niet.
Ja,
en daarmee is ineens het hele context is weg. Doen jullie daar dan iets mee? Want dit lijkt me wel interessant als je dat ziet. Dat je denkt, nou, dan moeten we dus gaan. Hè, dan moeten we weer menselijker gaan maken op een of andere manier.
Wat we doen is we communiceren in het geheel. Van oké, okay, hoe doet de hele organisatie het? Hoe doet de hele business unit het? En vervolgens, mits de afdeling groot genoeg is, kun je een terugkoppeling geven per afdelingsniveau. En zeg je tegen de manager, ga daarmee aan de slag of je kunt hiermee aan de slag.
Ja.
Maar ja, opvolging op mijn verhaal eerder. Op dit moment zijn we een aantal acties aan het ondernemen. En herinner ik de collega's er veel meer aan. We zijn hiermee bezig. Er zit hier verbetering in. Draagt daar ook aan bij.
Ja.
Dus die link te maken tussen de feedback en wat we op dit moment doen.
Nou, een van de dingen die heb ik ondertussen geleerd van vorige gasten die hier waren, die het meeste invloed heeft op je werkplezier, op je werkgeluk, dat is je leidinggevende. Hè? Tenminste, zolang je nog in een hiërarchische organisatie zit. En dat zit bijna iedereen, dus dat komt mooi uit. Daar komt natuurlijk ook een hoop feedback op. Want die vragen worden ongetwijfeld gesteld in die ritsvragen die beantwoorden.
Er wordt onderscheid gemaakt tussen management en leadership.
Okay.
Waarin de leadership het hoogste orgaan in de organisatie is. Waarvan ik uit ervaring weet dat die wel degelijk van invloed zijn of jij je prettig voelt in de organisatie. Een CEO, een executive board, een board, een directie beïnvloedt in hele hoge mate de cultuur van de organisatie en hoe er met collega's omgegaan wordt.
Ja.
Absoluut. Want de managers kijken echt ook naar boven.
Ja, en die gaan toch een beetje het gedrag kopiëren. Hè? Ja. Zie jij nou, vertaal je dan die resultaten ook door naar die leidinggevende, waarbij je zegt van ja, dit zegt ook iets over hoe jij je werk doet en hoe je je werk anders en beter gaat doen. En hoe ga je daar dan mee om? Hoe help je die manager om zichzelf verder te ontwikkelen naarmate de feedback die hij van zijn medewerkers krijgt?
Vind ik een moeilijke vraag.
Mm-hmm.
Omdat het onderzoek redelijk anoniem is.
Okay.
Dus je kijkt veel meer naar trends. Organisatiebreed. Van wat je gaat aanpakken. Ik denk dat er vele andere gesprekken zijn gedurende het jaar, waarin een medewerker en een manager met elkaar in overleg gaan van wat verwacht je van mij?
Ja.
En dat vind ik... Ik heb afgelopen vrijdag zelf een mid-year gesprek gehad, hè, halverwege het jaar. Waarin mijn manager vraagt, en wat verwacht je van mij? Hoe kan ik veranderen? Hoe kan ik mij aanpassen? Zodat jij effectiever kunt zijn.
Ja.
Nou, dat vind ik heel sterk als een manager op dat niveau aan tafel zit. Hoe kan ik mij aanpassen aan jou dat jij effectiever wordt? En dat is precies wat de leidinggevende ook de rol is van de leidinggevende.
Ja. Ja, het is wel grappig dat je dat zegt, hè? Dat jullie resultaten, dus ze zijn anoniem. Maar blijkbaar zijn ze ook niet zo specifiek dat je kunt zeggen van nou, jij bent de leidinggevende van 15 of 20 mensen. Dat die resultaten van die leidinggevende dan zichtbaar zijn.
Wat we wel onderzocht hebben is de relatie tussen een leidinggevende die veel gesprekken heeft met de medewerker omtrent carrière, omtrent performance, omtrent ontwikkelingen.
Mm-hmm.
En de medewerkerstevredenheidsonderzoek.
Want jullie, die
kwam eruit.
Okay.
Ja, dus hoe vaker een manager en een medewerker contact hebben, hoe hoger de medewerkerstevredenheid.
Okay.
Dat is wel een van de conclusies die je pas kunt stellen als je ook inderdaad voldoende van deze uitkomsten hebt. Dus dan kijk je toch weer naar een hele organisatie breed. En als dat echt substantieel eruit komt, kun je die conclusie trekken. En die conclusie mochten wij gelukkig ook trekken.
Ja. En wat doe je daar dan vervolgens mee?
Want
je...
Door dat heel hard te roepen.
Ja.
Heel hard.
Heel hard.
En nog een paar keer te herhalen. En zeker op het moment dat jij weer halverwege het jaar aankomt als HR business partner. En zegt van hey, het is de zomer, is weer voorbij. Mid-year reviews. En er zijn veel organisaties die hebben heel die performance management cyclus doorbroken. Ze zeggen van ja, maar er komt toch ieder jaar hetzelfde uit. Maar het gaat wel om die gesprekken.
Mm-hmm.
En toch wil een medewerker ook af en toe een formeel gesprek hebben met hun leidinggevende. En als jij dan daarvoor tegen leidinggevende zegt, het heeft echt van invloed of iemand zich happy voelt op zijn werk, dan denk ik dat, dat het de motivatie is om die gesprekken weer aan te gaan.
Ja, en mooi dat jullie dat verband hebben kunnen leggen vanuit dat onderzoek. Want het is natuurlijk ook, ja, als je het achteraf denkt, ja, ik kan me dat ook heel goed voorstellen, want je krijgt aandacht en er wordt naar je geluisterd. En natuurlijk doet dat wat, maar nu kun je het ook echt hard maken.
Klopt.
Naar leidinggevende toe.
En dit is weer zo'n een actie waarvan ik zeg, dat doen we dus. En vandaar deze feedback.
Ja, en dat is
continu de communicatie van, we zijn de goede dingen aan het doen. Een leidinggevende is niet gek, hè. Een leadership die zit niet om de mensen voor de gek te houden of de mensen te benadelen. Die wil dit echt. Die wil echt een club mensen die voor zich werken of met ze werken. Ik denk dat het dat is, met werken. Om het resultaat te bereiken. En om de klant inderdaad beter van dienst te kunnen zijn. Beter kunnen verzorgen, servicen, noem maar op. Want dat is uiteindelijk toch de toekomst van je organisatie.
Ja, en eigenlijk, hè, als ik jou goed beluister, zeg je, wat mijn aanname was, je doet onderzoek, daar komt wat uit, daar ga je wat mee doen. En ik hoor je eigenlijk het tegenovergestelde zeggen. Jij zegt, ja, we doen dingen, we doen onderzoek en vervolgens zeggen we, ja, kijk, zie je, we zitten op de goede weg. Hè? Dus het is meer een soort van bevestiging of een manier om uit te kunnen leggen ook aan medewerkers van, nou, weet je, dit vinden jullie belangrijk. Nou, dat komt mooi uit, want dat waren we al aan het doen.
Dat denk ik ook. Maar op het moment dat je een trend ziet dat je de andere kant op gaat, weet je ook weer dat je een tandje bij moet zetten.
Ja, want je kunt ook checken of het nut heeft wat je aan het doen bent.
Klopt.
Grappig, ja. Nou, dat is mooi. Ik heb weer wat geleerd. Suzanne, ik hoor jou eigenlijk het tegenovergestelde van Alex zeggen. Van, nou, weet je, wij gebruiken het in het team. Hè? Dus het wordt heel klein en concreet daar bij die teams. Wat doe je met de overall resultaten? Want je kan ook natuurlijk een soort lijn daarvan zien. Van nou, ja. Hoe gaat het in de breedte?
Nou ja, die bespreken we op MT-niveau. En ook daar moeten keuzes in gemaakt worden. Hè? We zitten nu bijvoorbeeld weer allemaal in de begrotingsrondes. Ja, als je als bedrijf een aantal punten hebt die minder scoren of waar je mee aan de slag kan gaan. Het zijn niet alleen maar praktische dingen. Hè? Het zijn ook dingen waar je in moet investeren en een visie moet hebben als MT. Dus ja, de grote lijnen worden in het landelijk MT besproken.
Oké.
Ja.
En noemen ze iets wat er dan uitkomt waarvan je zegt van nou, dat is eigenlijk te groot om maar gewoon per team te doen. Maar dat is meer een rode draad die we zien.
Nou ja, ik heb straks al even het opleidingsaspect genoemd. Hè. Mm-hmm. Gaan we dat ook in de begroting meenemen? Hè? Dat we daar inderdaad meer in willen investeren? Of nee, hebben we komend jaar andere aandachtspunten waar wij in gaan investeren? Hebben we bijvoorbeeld, als je kijkt naar verzuim, wij willen al onze leidinggevenden, zeg maar, opleiden tot ergo-coaches. Ja, daar gaat ook geld in zitten. En zo zijn het een aantal thema's waar je in je keuzes moet maken op directieniveau. En daar worden de grote lijnen uit dit onderzoek ook in meegenomen.
Ja, en zo pak je eigenlijk de grote rode draad. Ja. En je gebruikt het ook als echt een tool op de werkplek.
Ja.
Mooi. Ik wil straks van jullie horen, want jullie hebben allebei, jullie doen het. Jullie doen dit, jullie hebben er veel ervaring mee. Dus we gaan altijd in het laatste blokje naar de tips. Dus dan hebben jullie één plaatje de tijd om na te denken. Welke tip wil ik nou nog meegeven aan onze fijne luisteraars?
People Power met Glenn van den Burg.
Ja, we zijn alweer aan het laatste stukje van People Power aanbeland. In de studio Suzanne Wolsing, HR Business Partner bij Hago Zorg. En Alex Volleman, Hoofd Human Resources bij Ellipse Life. We hebben het deze hele uitzending over het medewerkeronderzoek. En dan vooral over de vraag, wat doe je er dan mee? Hoe zorg je dat je in actie komt? Hoe betrek je mensen erbij? En ik heb mijn beide lieve gasten net voor het blok gezet. En wel geteld 3 minuten 20 de tijd gegeven. 3 minuten 28, het valt mee. Om een mooie tip voor jullie te bedenken. Nou, net was het dames eerst toen we begonnen. Dus nu gaan we maar eens naar heren eerst. Alex Volleman, jouw tip voor jouw collega's, voor mensen die aan het luisteren zijn. Hoe kunnen ze nou op een slimmere manier met dat medewerkeronderzoek omgaan?
Een tip, maar ook zeker een overweging die ik zelf maak, is om het survey, wat zeker tijd in beslag neemt, de hele aanloop ernaartoe, om mensen te motiveren om in te vullen, maar ook het invullen zelf kost zeker een half uur, om ook een aantal kortere pulssurveys te houden. Een pulssurvey zijn een aantal korte vragen. En de techniek van vandaag de dag maakt het mogelijk om dat heel snel te doen op een smartphone of via de mail. En na een belangrijk evenement of na inderdaad als je een beoordelingsgesprek gehad hebt, geef dan feedback. Dus heel snel na een gebeurtenis. Waardoor je ook heel snel de link kunt leggen tussen, doe ik dit nu goed of kan ik dit nu beter doen?
Ja, ja, ja.
Terwijl op het moment dat je een groot onderzoek doet, zoals een half uur zeg maar, de grote global surveys, dan zou je moeten overwegen om dat 1 keer in de 3 jaar te doen, om daar de trends uit te halen.
Ja, want ik kan me ook voorstellen dat mensen niet zoveel zin hebben om elk jaar een half uur door al die vragen heen te ploegen. Want je hebt dan, ik kan me heel goed voorstellen dat je dan het gevoel hebt van, ja, dit hebben we toch net gedaan.
En hier heb ik een feedback op gegeven. En het gaat toch goed zo. Dus en wat je ook ziet is dat het absoluut een KPI is waar je het net over had. Het leadership, het management heeft absoluut in zijn doelstelling staan een hoge medewerkerstevredenheid. Nou, hoe meet je dat? Hè? Want alle doelen moeten smart gemaakt worden met een onderzoek. Dus we gaan dit jaar weer een onderzoek doen. Nou, ik denk dat het wel heel goed is om een nulmeting te hebben. En vervolgens na een paar jaar weer, en hoe maken we dan progressie? En tussendoor die pulse surveys.
Ja, mooi. Mooie tip. Suzanne?
Ja, ik blijf erbij dat het communiceren met je mensen, wat de status van de actieplannen is. Lukken dingen wel of lukken dingen niet? Als het niet lukt, ook communiceren. Ja, ik denk dat je de medewerkers continu mee moet nemen in waar je mee bezig bent. En dat je verwijst naar het onderzoek wat gedaan is. En ja, ik denk dat een onderzoek als betekenisvol werk is niet zomaar een dingetje. Er moet eigenlijk een ongoing proces zijn. En ja, moet gewoon in de DNA van een leidinggevende zitten. Dat hij altijd aan de slag is met verbeterpunten. Of met het luisteren naar de medewerkers. Of kijken. Hoe maak je je medewerkers blij en neem ze daarin mee?
Ja, en zorg dat die communicatielijn open blijft staan. Ja, ook als dingen niet lukken.
Het is niet een jaarlijks dingetje. Het is ook geen HR-feestje. Het is echt iets wat je als leidinggevende zelf moet willen en continu op terug moet komen om zo'n optimaal team te creëren.
Mooi. Ik wil jullie heel erg bedanken. Alex Volleman en Suzanne Wolsing. Voor jullie wijsheid en jullie bijdrage. Wij zijn er volgende week weer. Nou, vanaf een bijzondere plek, vanuit een vrachtwagen. Dat klinkt veel minder charmant dan het is. Het is echt een hele vette portable studio in een vrachtwagen gebouwd. Live vanaf de IBC. En een van onze gasten is dan Danielle Brown, schrijfster van het managementboek van 2016, denk ik. Ja, van 2016, The Corporate Tribe. En die komt daarover vertellen en nog over veel meer dingen. Dus volgende week lekker weer luisteren. 3 uur People Power op maandag.
Meepraten of meer programma's? people-power.nl